Geliefde belijdeniscategorisanten, familie, gemeente. Er is naast de Bijbel een boek wat ontzettend veel gelezen is en wat jullie eigenlijk alle negen ook minstens in je boekenkast moeten hebben staan en minstens drie keer hebben gelezen. En dat is het boek van Bunyan, Eens Christenreis naar de Eeuwigheid. En in dat beroemde boek van Bunyan gaat het over een christen die op weg is naar het nieuwe Jeruzalem. Door het smalle poortje heen gegaan, langs het kruis geweest en zo achter de heiland aan op het smalle pad. Dan krijg je meestal ook wel een vriend of een metgezel waarmee je samen over de dingen van God kan spreken. Nou, zo was het met christen ook. Hij kreeg een metgezel in vriend Hoop. En dat ging allemaal wel goed en leuk en aardig, maar op een gegeven moment werd het toch moeilijk. Die keus van het smalle pad. En die weg die werd nauw en die werd hobbelachtig en ze kwamen maar moeilijk vooruit. En toen dachten ze met z'n tweeën, Christen en Hoop, weet je wat? Ik zie aan de overkant een plankje over de rivier, ik zie aan de overkant zie ik een werretje liggen, een bijpad. En dat gaat wat makkelijker, laten we daar maar op gaan lopen, dan komen we er ook. En dan wijken ze aan de rechte weg af. En dan gaat het natuurlijk een stukje makkelijker. Maar dan wordt het ook avond en dan gaat het onweren. En dan denk ik, laten we nou maar weer terugkeren naar het rechte pad. Maar ja, dan kunnen ze het niet meer vinden natuurlijk. Dan liggen ze daar uitgeput en moe. Dan vallen ze in slaap. En dan worden ze wakker geschreeuwd door een grote reus. En die hebben knots in zijn hand. En die wil ze eigenlijk te pletten slaan. En dan neemt die grote reus, die neemt Christen en Hoop gevangen. En dan gooit hij ze in een vieze kerker, een cel, een gevangenis. Van zijn kasteel. Die reus had een sterk kasteel. En die reus, die heette reus Wanhoop. En dat kasteel, dat heette het kasteel Twijfel. Zie ze daar zitten, Christen en Hoop. In kasteel Twijfel van reus Wanhoop. En van de woensdag tot en met de zaterdagavond geen eten, geen drinken, geen licht, geen bezoek. Alleen die reus kwam af en toe eens op bezoek en dan mishandelde hij hen. En dan hadden ze pijn en ze hadden ook berouw. Waren we nou maar nooit afgeweken van dat rechte pad? En daar lagen ze. Nou, daar moest ik aan denken, catechisanten, gemeente, in de voorbereiding van deze preek over Thomas. Of eigenlijk over de Heer Jezus, hoe hij handelt met Thomas. Thomas zat ook gevangen in kasteel Twijfel van reus Wanhoop. En ook al had Thomas zich nou van de Heer afgekeerd, toch zien we vanmorgen dat de Heer Jezus die Thomas wel gaat opzoeken. En dat wil ik jullie graag meegeven, doorgeven. We gaan letten op de Heer Jezus en op Thomas. Ik zet boven de preek, de belijdenisspreek van Twijfel tot zekerheid. En dan letten we op twee gedachten. Ten eerste Thomas ongeloofstaal. Er staat in vers 25. Thomas zei tot zijn medediscipelen: indien ik in zijn handen niet zie het teken van de nagels en mijn vingers steken het teken van de nagels en steken mijn hand in zijn zijde, ik zal beslist niet geloven. Nou, dan ben je een discipel. Dan ben je een kind van God. Dan heb je 3 jaar met Jezus gewandeld. Dan heb je een half jaar belijdeniscategorisatie gevolgd. Ik zal beslist niet geloven. Het is een ongeloofstaal. En ten tweede, zijn geloofsbelijdenis, vers 28. Thomas zei tot hem, mijn Heere en mijn God. Van twijfel tot zekerheid. Wie herkent dat niet, twijfel? Wie verlangt dat niet, volle verzekering? Jezus is mijn. Maar wanneer kan je dat nou zeggen? Van twijfel tot zekerheid. We letten ten eerste op zijn ongeloofstaal en ten tweede dus op zijn geloofsbelijdenis. Thomas, wie is dat? Nou, er staat in vers 24, wat wij hebben gelezen, genaamd Didymus. En Didymus betekent tweeling. Hij was er dus een van de twee. Thomas is ook bekend om vanwege zijn ongeloof. Hè? De ongelovige Thomas, een spreekwoord. Maar ik zat na te denken over dat tweeling. Ik denk, wie zou nou die andere zijn? Want ja, er hoort er nog eentje bij dus. Wie zou nou die tweelingbroer zijn geweest? Of die tweelingzus zou ook nog kunnen. Van Thomas. Nou, ik ga bladeren in de boeken in mijn boekenkast. Ik kom hem niet tegen in de theologische boeken. Nou, ik ben een paar keer in Israël geweest. En ik zal eens kijken of ik daar die tweelingbroer van Thomas tegenkom. Nee hoor, ik heb hem ook niet ontmoet. En toen dacht ik bij mezelf, ja, maar ik zoek het wel heel ver. Maar volgens mij zit hij hier in Rotterdam. Volgens mij leeft die tweelingbroer of die tweelingzus van Thomas hier in de Maranatenkerk. Ik ben hem tegengekomen onder mijn belijdenisgatterzanden. Eerlijk gezegd, die tweelingbroer van Thomas, die ben ik ook tegengekomen in mijn eigen hart. Misschien ben jij het wel vanmorgen. Die tweelingzus van Thomas. Er staat een van de 12. Hij komt dus voor op die discipellijst. Die 12 discipelen van de Heere Jezus. 1 van de 12. Hoorde hij tot de voornaamste 3? Nee. Want de voornaamste van de apostelen waren Petrus, Johannes, Jacobus. Hij behoorde niet tot de eerste, de voornaamste 3. Die op de voorgrond altijd stonden. Maar Thomas hoort er wel bij. Hij is er wel een van die ook bij Jezus hoorde. Nou, dat wil ik aan jullie als eerste meegeven. In een leger heb je niet allemaal helden. Je hebt paardenvolk en voetvolk. Het paardenvolk, ja, dat zijn er niet zoveel, maar het voetvolk zijn de meeste. Nou hoef je later allemaal geen helden te worden in het koninkrijk van God. Als je nou maar een soldaatje mag zijn van koning Jezus. En van de soldaten zijn er het meest van. En die kan de Heere nou allemaal gebruiken. Ik hoef niet vooraan te staan. Als ik maar met hem mee mag gaan als één van de velen. Hoe weet je dat nou, dominee, dat je bij de Heere Jezus mag behoren? Uw spraak maakt u openbaar. Dat zie je bij Thomas ook. Uiteindelijk zien we, horen we uit zijn taal dat hij er eentje van is. Als hij belijdt, mijn Heere en mijn God. Nog iets over Thomas. Wat weten we nog meer van hem? Tweeling. 1 van de 12. Hij was iemand met een zwaarmoedig karakter. Hij tilde de zwaar aan. Als je Johannes Evangelie verder leest, dan komt hij nog een paar keer voor. En altijd een beetje pessimistisch. Altijd een beetje negatief. Uit hij zich. Ja, dat heeft met je karakter te maken. De een is extravert, de ander is introvert. Dat zie je ook onder Gods kinderen. Johannes is zachtmoedig. Petrus is overmoedig. En Thomas is zwaarmoedig. Dat zag ik ook al in jullie groep. De ene is altijd, neemt altijd het woord. En de ander zei nooit wat. Nou, dat is niet erg. Dat heeft gewoon te maken met hoe je in elkaar zit. Je karakter verandert niet als je tot bekering komt. Scherpe kantjes gaan er een beetje af. Je krijgt ook strijd met de zwakheden van je eigen karakter. Maar je karakter wordt niet bekeerd. Allemaal mensen met verschillende achtergronden, ook jullie. Heel duidelijk. Verschillende opleiding, verschillende karakter, verschillende achtergrond. Maakt allemaal niks uit als je maar dezelfde ondergrond hebt. En wat is die ondergrond? Dat is als het goed is, niemand anders dan Jezus Christus. En die gekruisigd en opgestaan. Een levende heiland. Nou, dan lezen wij in vers 24. Thomas, 1 van de 12, was met hen niet toen Jezus daar kwam. Die gedachte ga ik met u mee naar die paasavond. Hier Jezus was opgestaan en hij heeft zijn discipelen opgezocht. Zondagavond, paasavond. En er waren 10 discipelen. 2 worden er gemist. Judas wordt er gemist. En Thomas. Judas die komt nooit meer. Maar waar is nou Thomas toch gebleven? En Thomas was met hen niet toen Jezus daar op die paaszondagavond kwam. Je zou kunnen zeggen, gisteravond was hij er dus niet bij. Die paasdag was voor Thomas een hele moeilijke, droevige dag. Hij leefde met zijn gedachten nog steeds bij een dode Jezus. Ja. Hij kon het eigenlijk niet verwerken. Die goede vrijdag, Christus aan het kruis. En toen hij daar zijn vriend, zijn meester zag sterven aan het kruis. Toen verging voor hem de wereld. Toen verging zijn hoop. Zijn geloof werd verpletterd op het kruishout. Zijn liefde niet, die hield hij tot zijn meester. Alles stortte in. Toen de Heer Jezus gestorven was, toen hoefde het leven voor Thomas niet meer. Ja. Nou, hij was somber, heeft zich teruggetrokken in de eenzaamheid. Vergaan in smart en rouw. Weet je, ik moest denken bij Thomas aan een vogeltje in een net. Een vogeltje dat gevangen wordt in een klapnet, in een vogelvangersnet. En als je dan dat vogeltje ziet, en dat wil eruit, hè, dat wil eruit. En die probeert met zijn vleugels eruit, maar dat gaat natuurlijk niet. Fladdert tegen het net op. Probeert te bijten in het touw, in het garen. Ik zie dat snaveltje bloeden. Maar het kan er niet uit. Zo is met Thomas ook. Hij wil graag geloven. En hij moet het ook eigenlijk geloven. Maar hij kan het niet. Gevangen. De strik zit vast. Het net van de twijfel. Wie herkent dat nou helemaal niet vanmorgen? Geestelijke strijden, geestelijke nood. Hij was een tweeling, maar hij was ook een tweemens. Dat ben je. Als de Heer in je leven gaat werken, dan word je een tweemens. Dan komt de strijd tussen geest en vlees. Tussen geloof en ongeloof. En soms, en ik denk dat jullie dat ook hebben, eigenlijk is zo'n belijdenisdienst en zo'n belijdenisdag, als je ja wordt, zegt, dat zijn eigenlijk een van de zeldzame momenten in je leven dat je heel dicht bij de Heer leeft. En dat je er ook heel intensief mee bezig geweest bent de afgelopen tijd. En heerlijk als het geloof boven ligt. Heerlijk als je vanmorgen opstond en zegt van ja, ik zie er wel een beetje tegenop, dominee, maar ik zie er nog meer naar uit. Al weken. Weet je, toen ik vanmorgen wakker werd, toen was het in mijn hart. Hoe brandde mijn genegenheid om zeer voor of in te treden. Mannen, een fijne dag vandaag. Een onvergetelijke dag. Als het geloof boven ligt, maar het is ook wel eens zo dat het ongeloof boven ligt. He, die geloof en ongeloof, dat botst, dat strijdt, is die twee mens. En als dat ongeloof boven is, nou, dan herken je Thomas. Wat moet je dan doen? Nou gaat het allemaal wel goed en zo. Prima, mooie gesprekken gehad. Denk God dankbaar voor. Uit de grond van mijn hart. Maar misschien over een half jaar dat je zegt, heb ik daar dan over staan? Of over 2 jaar, of over 1,5 jaar? Heb ik daar nou gestaan voor? Heb ik nou ja-woord uitgesproken? Nou, wat moet je dan doen als de twijfel weer toeslaat? Nou, leert dan van Thomas deze les. Hij maakt 2 fouten, deze man. Ten eerste, hij zondert zich af van de rest. Dat moet je nooit doen. Eenzaamheid is een gifbodem voor twijfel en ongeloof. Sluit je aan bij bijbellezing of een huiskring of zoek elkaar op. Dat is belangrijk. Contact met de gemeente. Tweede fout die Thomas hier maakt is dat hij thuis blijft op die zondagavond. Hij zit niet in de kerk. Hij zoekt niet de kring van de discipelen op. Hij zoekt niet daar waar het volk van God vergaderd is. En dat wil voor ons zeggen de kerk. Ja. Nou, dat is ook heel belangrijk. Dat je blijft gaan naar Gods huis. En als je dat niet doet, weet je wat er dan gebeurt? Nou, dan kom je terecht in de twijfel en in het ongeloof. Thomas heeft een week langer dan de anderen en ook een week langer dan nodig was in het donker geleefd, in het gemis. Toen die andere 10 al paasfeest en paasvreugde beleefden, moest Thomas nog in het donker rondtobben. Je verliest veel, heel praktisch, je verliest veel als je de kerkdienst overslaat, als je die verzuimt, als je zegt van nou ja, daar maak ik nou maar geen vaste gewoonte van. Maar als je nou moedeloos bent, Domen, als je nou geen zin in hebt. Ja, Thomas had er ook geen zin in. Maar dan heb je de neiging om thuis te blijven. Toch komen, want je kan de Heer Jezus ontmoeten. Juist daar waar de anderen vergaderd zijn, waar gezongen wordt, gebeden wordt, gepredikt wordt, gelezen wordt, daar laat Christus zich ontmoeten. Anders moet je misschien langer in het donker lopen dan nodig is. Thomas was thuis gebleven. Moet je niet doen. Dat moet u niet doen. Dan mis je de zegen. Het is ook godsdienstig niet goed dat een mens alleen zij. Ik heb eens gelezen van McShane. Robert Murray McShane, die dominee McShane, die zei dit. Hij zegt, de meeste christenen die zijn geestelijk ontwaakt in Gods huis. Daar zijn ze vertroost. Daar in Gods huis, waar het volk vergaderd is, daar hebben ze hemelse blijdschap mogen smaken. Daar hebben ze de Heer Jezus mogen aanschouwen. Waar twee of drie in zijn naam samenkomen in zijn grote stad, daar wil hij in het midden zijn. Daar werkt de Heilige Geest, is de werkplaats van de Heilige Geest. Hier gebeuren dingen. Daar wordt twijfel weggenomen en geloof gekweekt. Ik vind het zo opvallend dat de Heer Jezus, hij was er zondagsavonds niet bij Thomas, hè. En pas die volgende week zondags openbaart de Heer zich aan. Maar door de week, tussen die ene en die andere zondag, openbaart de Heer zich niet. Tussendoor, op maandag, dinsdag of woensdag, openbaart de Heer Jezus zich aan Thomas niet. Hij moet een hele week wachten tot de andere zondag. Want daar wil de Heer zich in bijzonder en bij voorkeur aan bekendmaken. Nou goed, dat is de achtergrond. Staat er in vers 25. Andere discipelen zeiden tot hem, wij hebben de Heer gezien. Die discipelen die dachten bij zichzelf, nou Thomas zit in het donker, die was er niet bij. En de Heer Jezus kwam. En ze waren verblijd en zeiden, kom, we gaan het tegen die arme Thomas, gaan we dat vertellen. Nou, die 10 mannen op stap, daar komen ze op die zondagavond laat, komen ze bij Thomas terecht. Thomas, uit de vreugde van hun hart zeggen ze, we hebben de Heer gezien. En dan hopen ze natuurlijk dat hij daardoor getroost wordt. We hebben de Heer gezien. Thomas, we begrijpen jou, want wij zaten ook in angst en twijfel. Wij geloofden het eigenlijk ook niet. Achter gesloten deuren. En vrouwen kwamen, die vertelden het. We geloofden het ook niet, maar hij is zelf verschenen. Hij is ons ontmoet. Nou, mooi als je elkaar trouwens zo opzoekt. Als je als gelovigen, mensen die een beetje achterop raken, een beetje aan twijfel, als je elkaar opzoekt. En als je vertelt aan elkaar, elkaar opbouwt. Als je vertelt aan elkaar wat God jullie deed ondervinden. Kom luister toe, we hebben de Heer gezien. We hebben de Heer gezien. Ik vind het zo geweldig, hè? Zo kwamen ze uit de kerk. En nu? Gisteren in de kerk, Goede Vrijdag in de kerk, nu in de kerk. Ik stel me wel eens voor, waar zit de hoofd? Bij de hoofdingang. Hè? Stel je nou eens voor, beste mensen, dat er aan de overkant, dat er een man zit te kijken naar ons als kerkgangers. Die zelf helemaal niet naar de kerk gaat en zo. Maar die zit te kijken zondagsmorgens en misschien vanmorgen achter het gordijntje van, hé, daar gaan ze weer. Wat zal die dan zien? Nou ja, dan ziet die mensen in nette kleren en zo. Het zou mijn ideale gemeente zijn. Al zou die man aan de overkant een beetje kijken naar die kerkmensen in die Maranatenkerk. Al zou die mensen zien die met grote ernst de kerk binnengaan. En dat hij aan onze gezichten zou kunnen afleren, hé, die hebben een gespannen verwachting. Het lijkt wel of ze daar in die kerk iemand ontmoeten van wie ze heel veel houden. En dan na anderhalf uur, dan komen ze de kerk weer uit, de kerkgangers, en dan kijkt hij weer. Allemaal blije gezichten. Die gezichten die glanzen. Volgens mij is hun verwachting uitgekomen. Volgens mij hebben ze daar in die Maranatenkerk iemand ontmoet. Van wie ze heel veel houden. En van wie ze heel veel hebben gekregen. Heerlijk hè, als je zo de kerk uit mag komen, beste mensen. Dat je niet alleen zegt, nou we hebben weer een preek gehoord. Maar dat je nou de kerk uit mag komen, dat je tegen elkaar mag zeggen, we hebben vanmorgen iets van de Heere mogen zien. Volgens mij is dat de bedoeling van kerkgaan. Nou, en Thomas, wat is zijn reactie erop? Ja, die valt er natuurlijk voor. Ja, mis. Dat is een teleurstelling voor die andere 10. Nee. Zijn ziel weigerde getroost te worden. Ik zie in het gezicht van Thomas, zijn ogen gaan in glanzen. Zijn gezicht kijkt nog somber. Dat is ook wat. Ik geloof zeker dat jullie alle 9. Hè, jullie zijn er helemaal vol van. Hoogtepunt in je leven. In de vol van. Dominee, ik heb mijn tijd getwijfeld. Maar nu niet meer. Ik weet het nou zeker dat ik echt belijdenis doe. Ik ga daarvoor met mijn hele hart. In de vol van. En dan, ja, morgen dan ga je weer aan het werk. Morgen aan het werk. En dan wil ik er iets van getuigen. Ik heb gisteren, ja, ik heb de Heere gezien. En dan is de reactie zo teleurstellend, hè? Of misschien wel bij je eigen familie. Je wil er iets van zeggen waarom je nou belijdenis doet, maar het landt niet. Teleurstellend. Die gezichten die kijken somber. En daarin moet je ook een les leren dat wij als mensen, we kunnen wel getuigen, we hebben de Heere gezien. Maar je kan een ander echt niet overtuigen. Dat lukt ons niet. Je kan het een ander niet geven. Je gunt het wel. Ook al ben je een kind van God. Al ben je een knecht van God. Al ben je een discipel. Al heb je hem gezien. Dan nog kan een ander niet laten zien wat jij hebt gezien. En dan zegt Thomas, ongeloofstaal. Dan zegt hij, nou moet je eens goed laten. Hij ergert zich. Hij ergert zich. Ik kan me dat zo goed voorstellen. Hè? Als je zelf in een dip zit en je ziet van die blije, enthousiaste, in de Heere verheugde mensen. Dan denk ik, jonge, jonge zeg. Dat vind ik een beetje overdreven, zeg je dan. Daar komen die 10 enthousiaste discipelen en we hebben de Heere gezien. Ze glanzen helemaal. En Thomas ergert zich. Dan zal ik jullie zo wat zeggen, alle 10, jullie zijn wel mijn vrienden, zal ik jullie wat zeggen. Als ik met mijn 2 ogen, als ik niet zie die spijkergaten in zijn handen, ik zal het beslist niet geloven. Zien jullie deze vinger? Zien jullie deze hand? Als ik mijn vinger niet steek in het teken van de naald, en als ik mijn hand met mijn hand niet voel die doorstoken zijde, forget it. Dan geloof ik er helemaal niks van. Thomas, wat is nou zo'n fout? Wat leer ik hier nou van? Ik leer hier dit van. Hij zegt, indien ik in zijn handen niet zie. Hij gaat dus voorwaarden stellen. Daar hebben we het ook al eens over gehad op categorisatie. Hij zegt, ik wil eerst wat zien. En ik wil eerst met mijn handen en mijn vingers wat voelen. En als ik het niet eerst gezien en gevoeld heb, dan kan ik niet geloven. En dan kan ik ook geen geloofsbelijdenis afleggen. En dan geloof ik niet dat ik bij de Heer hoor. Dat ik er één van ben. Hij stelt dus voorwaarden. Indien ik al die maren en die bezwaar, die als en die indiens. Dat is onkruid op het kerkelijk erf en blijft maar groeien. En weet je, met onze voorschriften die we aan de Heere eigenlijk, ja, voorleggen. We gaan de Heere voorschrijven hoe Hij ons moet bekeren, hoe Hij ons moet leiden. Ik moet eerst wat zien, ik moet eerst wat voelen. En dan pas doe ik belijdenis. En dan pas geloof ik dat echt is. En dan pas kan ik aan de tafel des Heeren. En we versperren voor onszelf de weg. En wat nog erger is, ook voor een ander. Als je die voorschrift ook nog eens een keer aan een ander gaat opleggen. Fariseeën die je bent. Thomas legt het zichzelf op. Ik wil het zelf eerst zien en voelen. Ja, herkent u dat? Ik zou eerst herkennen jullie dat. Klein beetje. Thomas is hier een waarschuwend voorbeeld. Zo moet het niet. Je kan op een vrome manier God verzoeken en daarom in de duisternis blijven. Je kan zeggen, nou ja, dominee, ik heb al even op. Ik denk bijvoorbeeld aan diegenen die nog geen belijdenis gedaan hebben. En daar heb ik alle respect voor. Je moet er op een gegeven moment ook naartoe groeien. Nou, nog niet, dominee. Volgend jaar. Akkoord. Akkoord. Ik hoop je graag weer te zien in september. Er zijn er ook die zeggen, ja, maar vorig jaar niet. En dat jaar daarvoor niet. En dit jaar ook niet. En volgend jaar waarschijnlijk ook niet. Waarom dan niet? Ja, ik zou eigenlijk eerst... Dat nare woord eerst. Ik zou eigenlijk eerst wat meer... Ja, kennis willen hebben. Wat meer licht willen hebben. En als ik dat niet heb, dan... Geen geloof mij eens. Ik zou eerst wat meer... Ja... Heiliging willen hebben. Ik zit nou nog een beetje vast zo tussen de zaterdag en de zondag. Hè, dat correspondeert niet helemaal met elkaar. Dat klopt ook niet helemaal eigenlijk. Ik zou eerst wat meer heiligheid willen hebben. En als ik dat nou niet heb, dan... Ja, dan niet. Dan niet. Ik zal geen zins. Ik zou eigenlijk eerst wat meer verslaan. Kon ik nou maar eens echt over mijn zonde... Voelde ik dat nou maar eens, dieper. Wat meer verslagenheid willen hebben. En als ik dat nou niet heb dan... Ik wou dat ik dat woord van God eens met kracht in mijn ziel voelde. Als ik nou eens echt eens kon huilen over de zonde. Maar als ik nou niet zie, niet voel, niet hoor. Geen teken, geen stem, geen gezicht. Ik zou zo graag een briefje uit de hemel willen krijgen. En dan kom ik. Dat briefje heb je al lang gekregen... Dat briefje hebt u al lang gekregen. Waar dan? Die brief van God, die ligt hier voor mij. Hier. Die kanselbijbel. Dat is de brief van God. Dat is de liefdesbrief van God, waarin hij zijn hele hart heeft opengelegd voor u. Waarom zit je nou nog op een briefje te wachten? Die brief ligt voor je. Voor die maren en die bezwaren. Ongeloofstaal. Weet je wat ik zo apart vind, gemeente? En dan ga ik naar de tweede gedachte, hoor. Weet je wat ik zo apart vind? Dat hij eigenlijk hier de taal van de wereld spreekt. Ik zal geen zins geloven. En dan moet u goed bedenken, het is de toon die de muziek maakt. Een kind van God, een christen, een Thomas, een discipel, die de Heere werkelijk lief heeft. Die zegt, ik zal geen zins geloven. Dat is de taal van de wereld. Die zegt, ik geloof er niks van. Maar toch, er zit verschil in. Hoe zegt iemand nou iets? Hè? Je komt nog wel mensen tegen zitten, misschien vanmorgen ook. Van, nou ja, ik ben gekomen, ben familie. Daarom zit ik in de kerk vanmorgen hier, dominee. Maar ik geloof er eigenlijk geen barst van. En die twijfel, ja, maar als God dan liefde is, dan... En die twijfel, die gebruik je als een schild... om je hart nou maar niet open te stellen voor de dingen van de Heer. Maar Thomas gebruikt dat niet als een schild om mensen. Bij Thomas zien we dat hij eronder gebukt gaat. Hij zou het wel willen geloven. Maar op een of andere manier kan dat niet. Het is voor hem een hel, het is voor hem een kwelling. Omdat hij zijn heiland zo lief heeft. Ik wou dat het waar was, dat hij leefde. En terwijl u eigenlijk denkt, ik hoop maar dat het niet waar is dat hij leeft. Je houdt je nog met je twijfel op je benen. Je kan er gemakkelijk bij doorleven. Nou, zo was bij Thomas niet. Thomas is een schaapje van die herder. En hij loopt met zijn kopje naar beneden, want hij is de herder kwijt. Hij verlangt naar zekerheid. Van twijfel tot zekerheid. Ja, maar hoe komt dat nou? We hebben de twijfel gezien. En dan gaan we naar de tweede gedachte, dat is een geloofsbelijdenis. Hoe kom je nou tot volle zekerheid? Nou, dan staat er in vers 26 en 8 dagen later waren zijn discipelen weer binnen en Thomas met hen. Weet je, nou heb ik het even over Thomas gehad, hè. Dan gaan we het eens over de Heere Jezus hebben. Kijk, ik geloof vast en zeker, de Heere Jezus die heeft tegen Petrus gezegd, maar dat geldt ook voor Thomas, ik heb voor jou gebeden dat je geloof niet zal ophouden. En dan gaat die opgestane herder, die is nou met ontferming bewogen nog steeds. En dan gaat hij zo'n tobbend schaapje, gaat hij weer terechtbrengen. Na 8 dagen, dat vogeltje in dat net waar ik het over had, hè. Dat vogeltje in dat klapnet. Het zou zo graag willen geloven, kan, zit vast. En nou komt daar die hand van Christus en die breekt de strik los. En weet je wat zo'n vogeltje dan doet? Kinderen. Als nou zo'n vogeltje los is. Het net is gescheurd. Hij kan vrij. En dan vliegt hij. Die angstige kraaloogjes. Ja, maar hij is nou vrij. Dan vliegt hij naar het eerstvolgende takje in de boom. En dan strijkt hij zijn veertjes glad zo. En dan gaat hij. Dan gaat hij een lied zingen. Dan gaat het vogeltje weer zingen. Dat doet Thomas ook. De strik breekt los. En dan gaat hij zijn lied zingen. Zijn hoogste lied van de koning. Mijn Heer en mijn God. Dat is het paaslied van Thomas. Na 8 dagen. Kijk. Dat moet je onthouden. Ik had het net over, jullie zijn er vol van en dan hoop je daarvan te getuigen. Hè? Je familie of naar je werk of hoe dat ook ter sprake komt. Joh, wat heb je nou in de Pasen gedaan? Nou, ik heb belijdenis gedaan, dan probeer je iets te vertellen. En dan valt dat verkeerd, hè. Je krijgt geen respons. Dan zeg je, ja, dat valt er nou weer tegen. Teleurgesteld. Maar denk er, het werkt wel wat uit. Al laat je maar eens hier af en toe zo'n woord vallen, het werkt wel wat uit. Ook bij Thomas. Ze hadden getuigd, we hebben de Heren gezien. Ja. Teleurgesteld. Hij reageert niet blij. Maar hij heeft er wel over nagedacht. He, want die andere zondag is hij de tol bij. Hij is toch gekomen. Zie je? Die andere discipelen hebben hem in die week, in die tussenliggende week, niet meer opgezocht. Wel natuurlijk voor hem gebeden. Wel voor hem gebeden. Heren, wilt u ook Thomas er weer bij trekken? Dat hij het ook mag geloven dat u leeft. En die woorden hebben toch wel een uitwerking gehad. Want hij is die andere zondag, na 8 dagen, hij is er wel bij. Nou, ik stel me dat zo voor, hè. Zondagavond zitten ze weer bij elkaar, die 10 discipelen. En dan gaat de deur open. Hé, dat is Thomas. Wat zou u doen? Ja, ik zou er natuurlijk gelijk op afrennen. Moet je niet doen. Laat die mensen nou gewoon, als ze nou een tijdje niet geweest zijn en zo. Laat ze nou gewoon in de kerk komen en zeggen. Shalom, Thomas. Blij dat je er bent, ga zitten. Ging ergens in een hoekje zitten, achterin natuurlijk. Hij was er wel. Hij was niet blij. Hij was er wel bij. Hij heeft aan de gesprekken met die 10 discipelen, hij heeft er niet aan meegedaan, wel geluisterd. En wij stormen gelijk op zo iemand af. Hè? Moet je niet doen. Wees dankbaar dat hij er is. Begroet hem, niet te veel aanvragen. Laat hem maar gewoon zitten. Hij is er in ieder geval. En dan staat er, en toen kwam Jezus ook. Vers 26. En Jezus kwam, dat is paas, hè, door een dichte deur heen. En Jezus kwam. Daar gaat het met Pasen om, dat Jezus komt, terugkomt, naar mensen toe komt. Jezus kwam en stond in het midden. Wat hebben wij nou voor dienst vanmorgen? Ja, tweede paasdag, we hebben een belijdenisdienst. Waar gaat het nou om? Nou ja, het gaat natuurlijk om die 9. Het is hartstikke fijn dat die 9 er zijn. Ja. Maar als nou een echte goede dienst, hè, dan gaat het natuurlijk niet om jullie. Nee. En Jezus stond in het midden. Toen hij kwam, ging hij in het midden staan. En die 9 belijdeniskatechisanten aan de kant. En die kerkraad ook een beetje aan de kant. En die dominee aan de kant. En die mensen aan de kant. En Jezus in het midden. En waar hij in het stralende middelpunt staat, dan gebeurt wat. Als spaken om de as van een wiel. Hij is de spil. Jezus in het midden. En dan zegt de Heer Jezus, vrede zij u. Alle 11. Inclusief Thomas. Ook voor jou, vrede. Shalom. En dan staat er in vers 28, 27, en daarna zei hij tot Thomas speciaal. Ik probeer hem dat maar een beetje voor te kinderen. Dit is niet moeilijk vanmorgen. Zie je daar de Heer Jezus staan, helemaal in het midden. En al die 11 discipelen eromheen. Dan zegt hij, shalom. En dan ziet hij Thomas. En gaat de Heer die Thomas aanspreken. Dan komt hij tot vlak bij Thomas. En dan heeft hij een woord voor Thomas apart. Ik vind dat zo geweldig, hè? Dat de Heer nou ook enkelingen in het oog heeft. Dat een enkeling, we zitten hier met een kerk, maar dat de Heer enkelingen niet te min vindt. Dat hij aandacht besteedt aan juist aan die zwakken in het geloof. Dat de Heer oog heeft ook voor jou tobben en twijfelen en moeite. Wat denk je wat er door die Thomas heen gegaan is toen de Heer Jezus echt zag? Met zijn twee ogen. Indien ik met mijn ogen niet zie. En nou ziet hij met zijn twee ogen, ziet hij daar die levende heiland voor zich. Ik denk dat hij diep ontroerd is geweest. Toen hij die verschijning, een golf van vreugde ook dat, toen hij de verschijning van zijn geliefde meester zag. En toen kwam dat woord voor hem persoonlijk. Ach gemeente. Ik weet ook van jullie, in de brieven die jullie mij geschreven hebben, hè, over waarom je nou beleid mee zult. Ik weet ook van jullie, dat er sommigen van jullie dat niet vreemd is. Hè, dat de Heer je als het ware, je zat in de kerk te luisteren. En dat de Heer je nou als het ware apart aansprak. Dat was nou echt een woord, een preek voor mij. Tot mij, voor mij. Ieder woord was raak. Toen kon ik er niet meer onderuit. Toen moest ik naar beleidingscategorisatie. Nou, zo doet de Heer dat met Thomas ook. De Heer spreekt hem persoonlijk aan. Elk woord is raak. Jongen, wie zo'n kerkdienst hebt. Weet je wat ik ook zo lief vind van de Heer Jezus, als ik zo mag zeggen? Dat de Heer nou zo'n ogen voor die zwakkelingen. Zo'n verlogenaar als Petrus, die werd ook apart aangesproken. Een andere keer. En zo twijfelaar als Thomas. De Heer is net als een goede vader, als een goede moeder. Als een goede leraar. Die langzame leerlingen krijgen de meeste aandacht. Die zwakke kinderen krijgen de meeste zorg. En die kreupele schapen, daar is hij het meest intensief mee bezig. En dan gaat de Heer bij hem staan en zegt de Heer... Ik heb het wel gehoord. Jij wilde zien en voelen. Nou, kom dan maar. Kom dan maar. Steek dan je vinger maar in de wonden. En in je hand in mijn zij. Zou dit gedaan hebben? Zou dit gedaan hebben, kinderen? Ik lees het niet. Ik weet het niet. Ik denk van niet. Hij zag de Heer Jezus. En die ontmoeting die bracht hem tot aanbidding. En daar wil de Heer ons hebben. Daar wil de Heer ons hebben. Dat we die levende Heere gaan aanbidden. Mijn Heere en mijn God. Nou gemeente. Dat is een heerlijke prachtige belijdenis. Daar ga ik mee eindigen. Vol verwondering. Een persoonlijke geloofsbelijdenis. Mijn Heere, mijn mijn God. Thomas die maakt zichzelf niet groot. Hij is klein en hij maakt de Heere groot. Dit is een geloofsbelijdenis die nog nooit. Ja, zo'n geloofsbelijdenis heb ik nog nooit gehoord. Zo heerlijk. Zo onovertroffen. Petrus heeft ook een keer gezegd. U bent de zoon van de levende God. Maar dit gaat verder. Deze geloofsbelijdenis is zo heerlijk. Die is groter en heerlijker en verhevener. Dan alle andere geloofsbelijdenissen die in de Bijbel tegenkomen. Mijn Heer en mijn God. Maria Magdalena sprak een keer van Rabboni. Ja, mijn meester. Maar ik ga verder. Mijn Heer, mijn God. Weet je wat ik nou... Als ik het nou eens bevindelijk mag zeggen. Hier wordt de bekommerde kerk de bevestigde kerk. Hier wordt een twijfelaar gebracht. Uit de diepte van zijn ellende. Tot de hoogte van de geloofszekerheid. Vanuit de onmogelijkheid tot de zekerheid. Een late Pasen, wel een rijke Pasen. He, dus ja, ik heb toch eigenlijk wel een zwak voor die Thomas. Niet dat ik ze inzegen hoor, doet de Heer ook niet. Wees niet ongelovig, maar gelovig. Maar toch wel een zwak, want kijk, als dat nou doorbreekt hè, bij die mensen. Thomas was eerst achteraan. Al die andere 10 die hadden het al en zo. En hij nog niet. Hij zou het wel graag willen hebben trouwens. Hij was niet afgunstig. Hij zou het wel graag willen hebben. Ik wou dat ik het kon geloven. Hij was helemaal achteraan. En dan wordt de laatste, die wordt de eerste. Hij rent ze allemaal voorbij. En hij beleidt het wat die andere 10 nooit beleden hebben. Mijn Heere en mijn God. Dat is de taal van het hart. Mijn. Dat is de taal van de bruidskerk. Mijn liefst is mijn. Dat is de taal van de zekerheid. Dat is zo heerlijk en zo persoonlijk. Vanmorgen doen jullie belijdenis. Geen belijdenis van dat Jezus de Heere is en God is. Geen belijdenis dat de Heer Jezus een zaligmaker is, want daar kan je niet mee sterven. Het wordt wel eens genoemd de belijdenis van het geloof. Nee, Het is belijdenis van je geloof. Mijn Heer en mijn God. Als je zegt van nou, hij is de zaligmaker, dat is wel goed hoor, maar dat is niet genoeg. Dat is niet genoeg. Als je nou op hem vertrouwen mag als jouw zaligmaker, dan word je zalig. Mijn. Ten slotte gaat de Heer het bestraffen. Dat ongeloof gaat de Heer bestraffen. Zeg, omdat je me gezien hebt, Thomas, ja. Dat is niet zo moeilijk meer als je het ziet. Maar zalig zijn degenen die nou niet zien en toch geloven. Die laatste zalig spreken uit de mond van de Heer Jezus. Thomas wordt niet zalig gesproken. Nee. Thomas wordt toegesproken. De gelovige wordt zalig gesproken. Zalig zijn degenen die niet zien en toch geloven. Ongeloof moeten we nooit goed praten. Dat wordt bestraft. Wees niet ongelovig, maar gelovig, zegt de Heiland. En nou wil de Heer jullie en mij voor het eerst en telkens bij vernieuwing weer brengen tot diezelfde aanbidding als van Thomas. Maar niet langs dezelfde weg als bij Thomas. Want bij Thomas ging het eerst met zijn voorwaarden. Eerst zien en dan geloven. Nee, zegt de Heer, zalig zijn die nou niet zien en die het nochtans geloven. Ook al zie ik niks en ook al voel ik niks. Toch, hij is mijn redder. Ik moet mijn zintuigen niet geloven, ogen, handen, maar ik moet het getuigenis van God geloven. Het woord van God. Het apostolisch getuigenis wat de apostelen hebben gezegd en hebben opgeschreven in het woord. En wat de Heere zelf had gezegd, na 3 dagen zal ik opstaan en dan zul je me zien. Thomas. Dat had de Heer toch zelf gezegd, dat ze opstaan. Het woord des Heren, dat had je toch. En je hebt het niet geloofd. Jullie hebben het woord. Het woord van de Heer. Het apostolisch getuigenis. Het getuigenis van God. Heb je daar nou genoeg aan? Ja, maar dat gevoel, hè, dominee. Thomas heeft het toch gezien. Ik zou het graag nog een keer willen zien en voelen. Als je nou goed oplet in de kerk, dan zie je wat. Dan zal elke getrouwe dominee die zal proberen om Jezus Christus en die gekruisigd u voor ogen te schilderen. Dan hoor ik niet alleen wat, maar in elke kerk is dan, als het goed is, dan zie ik ook wat. Dan zie ik daar de gestalte van mijn heiland in de verkondiging van het woord. Ja. Thomas heeft het mogen zien en toch mogen voelen. Dat zou ik ook graag willen. Denk erom, mensen. Dat zien, dat voelen, dat is wel een blijk van het geloof, maar geen grond van het geloof. Als je iets voelt, hè, van de liefde van de Heere, ja, dat is wel tot vertroosting, maar het is geen voeding. Dat is geen voeding. Het woord is voedsel. Ja. Daalt de Heere zo laag af, hè? Daalt de Heere zo laag af. Nou heb je het woord van mij. En als je dan nog niet gelooft, dan zeg ik, nou, dan zal ik het je ook laten zien. En dan over een aantal weken is er heilige avondmaal. Dan staat die tafel weer aangericht. En dan moet je nog maar eens denken aan Thomas. Thomas wilde het graag zien en voelen. En als hij zegt, de Heer, nou vanwege nou je zwakheid in het geloof, dan nodig ik al die zwakgelovigen die van mij houden. En die vaak zoveel last hebben van twijfel, dan nodig ze aan mijn tafel. En dan zeg ik, je wil graag wel zien hier, dat gebroken brood. En die vergrote wijn. En je wil het graag voelen hier. En dan krijg je dat stukje brood in je handen. En dan voel je het. En dan mag je zien en tasten en voelen en smaken dat de Heere goed is voor een slecht mens. Hoe is het met die Thomas afgelopen, dominee? Nou is later even gelist geworden in India en zo. En er zijn nog Thomas-christenen. Het laatste dat we tegenkomen in de Bijbel, dat is een openbaring. Bij dat nieuwe Jeruzalem. En dan ben ik weer terug bij het begin van mijn preek. Christen en het hopen op reis. Een christenreis naar het nieuwe Jeruzalem. Ja. En in het eind van het boek, de openbaring, zie ik Thomas. Daar zie ik, hij is in dat nieuwe Jeruzalem. Want dan lees ik dat op de fundamenten van dat nieuwe Jeruzalem. dat er op die fundamenten staan de 12 namen van de 12 apostelen van het Lam. Het is ook de naam van Thomas. Die komt voor in het fundament van de muren van het nieuwe Jeruzalem. En nou zeggen jullie misschien, ja dominee, zo'n fundament, dat ben ik niet hoor. Dat ben ik niet. Hoef ook niet. Hoef ook niet. Wij hoeven geen fundamentstenen of pilaren te worden in de Maranatenkerk. Als je maar een steentje mag zijn. Dat rust op de grondslag van het volbrachte werk van Christus. En als je zo je steentje mag bijdragen. Zalig zijn zij die niet zien en toch geloven. En onthoud, geliefde belijdeniskatechizanten. Hoe kinderlijker nou je geloof is. Hoe gelukkiger je in je hart bent. Amen.